Die Olijfberg die kennen wij niet alleen maar van de geschiedenis van David, waar ik naar verwees. Dat heet daar trouwens de opgang der olijven. David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende. Let op dat het heet opgang der olijven en dan opgaande en wenende. Dat was toch iets met opgaan. Niet alleen de olijfberg op. Het is meteen ook de uitbeelding van een opgaan uiteraard naar de hemel. De illustratie van de positie van Christus buiten Jeruzalem, daarmee buiten het Joodse volk. Eigenlijk aan de andere kant van de dood, maar bovendien in de hemel. Ik roep ook wel eens, de heilsgeschiedenis is tot vandaag niet verder gekomen dan de Olijfberg. Geen intocht in Jeruzalem. De zaak heeft daar halt gehouden. Het was trouwens het einde van de 69 weken van Daniël, waarna de Messias zou worden afgesneden, letterlijk. Uit het Hebreeuws dan, uit Daniël 9 was dat. En in de toekomst gaat die geschiedenis hier op aarde verder als de Heer alsnog zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Alleen het misverstand is gewoonlijk dat men denkt dat er dan wel een intocht in Jeruzalem plaatsvindt. En het is niet zo, het is namelijk gewoon de herhaling van wat in het verleden plaatsvond. En nou niet de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem, zoals in het verleden. Maar integendeel de verwoesting van Jeruzalem zelf. Ook bij die gelegenheid staat er dat Jezus weende. Eerst op de Olijfberg bij het graf van Lazarus. En nu op de Olijfberg met het zicht op Jeruzalem. En hij kondigde de verwoesting van de stad aan. In de toekomst gebeurt dat weer. Maar goed, maar dan gaat de geschiedenis verder via een route die ik u verder zal besparen, want dat is nou niet ons onderwerp. Het gaat erom dat die hele gedachte van dat het met het Joodse volk en dus met Israël en dus met de openbaring van het koninkrijk niks zou worden, dat heel die gedachte hier vast ligt. En nog een keer, of Petrus dat wist, ja, dat heeft er niks mee te maken. God wist het en hij heeft gezorgd voor het decor. Voor de tekenen, voor de attributen, voor de uitbeeldingen. En misschien, maar dan neem ik echt wel een beetje de tijd eigenlijk. Kijk, diezelfde kwestie van of men aan het begin van zo'n bedeling. Het was toch een bedeling, een huishouding? Nee, ook in gereformeerd jargon heet het een bedeling. Echt wel. Omdat het een Bijbels woord is. Dat men aan het begin van zo'n bedeling niet helemaal op de hoogte is van het wezen daarvan en hoe het zou ingericht worden, laat staan hoe het zich zou ontwikkelen. Ja, dat is altijd zo geweest. Dat begint al bij Adam in de hof. Je komt er pas later achter wat de eigenlijke situatie is. Ik ga het niet vertellen, want dan blijft u daar weer in hangen. En dat was nou niet de bedoeling. Maar wat dacht u van na de vloed van Noach bijvoorbeeld? Dan dat duurt nog 130 jaar voordat de mensheid ook daadwerkelijk verdeeld wordt in volkeren. Dat komt trouwens ook niet eerder, want eerst, er was geen mens, nou ja, er was wel een mensheid, het waren wel geteld 8 personen. Hè? 8 zielen heet dat, ook nog goed modern Nederlands. Dus er valt nog niks te verdelen, maar daar hebben ze snel voor gezorgd, want in 130 jaar kwam er een heel eind in die dagen. Vooral omdat de sterftecijfer verhoudingsgewijs toch wel erg laag was, maar toen maar, toch? 130 jaar, nee, dat kun je uitrekenen, het was in de dagen van Peleg. Staat er. Dat gebeurde. Dat staat er. In de dagen van Peleg, en dat is 130 jaar na de vloed. Reken het maar na, je moet het uitrekenen, maar het staat er echt wel. Daar wisten ze niet dat het zo zou gaan, of dat de mensheid verdeeld zou worden in volkeren die verdeeld zouden worden naar hun eigen landstreek en talen en landpalen en hoe het maar heet daar in, hoe het maar staat in Genesis 10. Toch? Dus ze er van tevoren, nee, dat hoeft niet, maar God wist het wel. Nou ja, en bij de roeping van Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap, en waar naartoe dan? Ja, dat werd hem nog niet verteld, maar het begon daar wel. De belofte aan Abraham. En hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. Maar God wist het wel. En wat denkt u bij de uittocht uit Egypte? Begin van de huishouding, heerschappij, bedeling. Der wet. Daar ging het nog niet om bij de Israëlieten. Het ging erom dat ze ontkomen zouden uit de slavernij van Egypte. En wat hen daarna te wachten stond, dat viel ze nogal tegen. In het algemeen, laat ik het maar zo zeggen dan. Hè? Daar wisten ze niet. Maar God wist het wel. En het vervult ook die functie. Het zijn ook tekenen die daar plaatsvonden. Het zijn trouwens allemaal tekenen van het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. Althans van het Nieuwe Testament, net wat u wil. Want dat staat er ook dat het zo is. Het staat in 1 Korinthe 10 dat dat zo is. Toch? Ja, uittrekken door de schelpen is toch ook dood en opstanding. Verlost worden uit slavernij van Egypte is de slavernij van de wereld in het algemeen. En van wet in het bijzonder. Het strijken van tichelen, herhaling van zetten, want in Babel was dat ook al zo. Enzovoorts. Er blijven dezelfde tekenen. En wij in onze dagen leven in precies diezelfde situatie. En die tekenen fungeren dus als oud-testamentische profetieën over onze tijd waarin de Heer zich verbergt. Heeft hij over onze tijd dan niks gezegd? Nou, gezegd misschien niet, maar hij heeft ons wel de plaatjes geleverd. En dat schijnt tegenwoordig trouwens heel duidelijk te zijn, hè, plaatjes. Hè? Wat heb je dan? Wel bij IKEA geweest? Krijgen ze wel met plaatjes. Hieroglyphen noem ik ze altijd, hè? Hieroglyphen. Verkeersborden, hieroglyphen. Maar goed, plaatjes, nou, de Bijbel levert die plaatjes. Het gaat om de symboliek die daarin opgesloten ligt. Dat was nog voor appel. Nou ja, na die appel, maar het was voor Karel, hè, zou ik maar zeggen. Laat maar. Toen schilderijen nog wat voorstelden, zal ik maar zeggen. Daarna kregen we schilders die zelf niet wisten wat het voorstelde. En toen mochten wij het zelf bedenken. Ja, daar heb je geen schilderijen bij nodig om zelf wat te bedenken. Dus vandaar. Maar het zijn uitbeeldingen eigenlijk altijd van onze bedeling. Maar mijn punt was nu even, ja, dat men aan het begin niet wist wat het allemaal precies is. Ja, dat is normaal. Dat moet ontwikkeld worden en het komt, dat heet implementeren heet dat. Het zijn de plannen en dan moet het uitgewerkt worden en langzamerhand moet het uitgerold worden. In Den Haag hebben ze een heel jargon daarvoor. Niet dat ze daarmee wat uitleggen natuurlijk, integendeel. Het is om de dingen te mystificeren, maar dat jargon gebruiken ze wel. Hè? Over allerlei routeboeken en wat het allemaal. Och, laten we het er niet over hebben. Maar terug naar dit schriftgedeelte dan. Zij keerden wederom naar, het was niet Jeruzalem, het was daar buiten. Daar zou hij ook wederkeren, maar de heilsgeschiedenis is daar gestopt. De Olijfberg is een beeld, in alle aspecten een beeld van onze bedeling. Alles wat daar gebeurt, of het nou is het roepen van een ezel. Waarop de Heer zou zitten. Zijn eigen dier, om zo te zeggen. Wat het ook is, de opstanding van Lazarus. En wat er allemaal gebeurt. De salving door Maria. De, probeer er niet op in te gaan, maar... Want daar heb je dat ook. En Maria en Martha, dat is net zo goed een uitbeelding in onze dagen. Martha, dat is diegene die het verkeerde deel had gekozen. Want Maria had het goede deel gekozen. En Martha, die met veel dienens, is een beeld van de religie in de eerste plaats van het Joodse volk. En Maria, kan niet schelen welke Maria, want ze heet allemaal Maria bijna. Als ze niet Martha heet, heette ze Maria. En dat zijn de meesten. En Maria is altijd een beeld van de 10 stammen van Israël. Dus niet veel dienens. Maar luisterend naar de Heer. Staat van een Maria en zij bewaarde het woord in haar hart. Of dat dezelfde Maria, dat maakt niet uit welke Maria, het is toch dezelfde. Heb u dat nog? Oh ja. Ik moet het snel loslaten, want dat is toch een heel verhaal eigenlijk. Maar ze keerden wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Die Olijfberg kom je daarna inderdaad nog tegen in Zacharia 14 natuurlijk. Hij zal te die dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar je mag ook vooral niet vergeten Ezechiël hoofdstuk 11, waar de heerlijkheid des Heren... In Ezechiël, de heerlijkheid, dat is een ding daar. Nou, het was niet een ding, dat denkt Erich von Däniken, denkt dat. Oh ja, van de Duitse filosofen moeten we het sowieso niet hebben. En Erich hoort daar niet eens toe trouwens, Erich von Däniken. Maar doe maar. Kent u die man niet? Oh ja, goed. Erich von Däniken dacht dat, denkt, is niet de enige die daar zijn geld mee verdient. Want je moet toch aan de kost komen, nietwaar? Met het idee namelijk dat de mensheid hier op aarde verwekt is geworden door buitenaards leven. Dat dan de aarde bezocht heeft enzovoorts. U weet wel, waren de goden cosmonauten? Daarna hebben heel veel anderen het thema overgenomen en er ook over geschreven en gepubliceerd. Je schijnt er goed mee aan de kost te komen, maar dat maar even terzijde. Maar die denkt dus dat je in de Bijbel ook inderdaad ruimtevoertuigen vindt, zoals in Ezechiël vanaf hoofdstuk 1. Dat ding met die raderen, weet u nog, het is een ding op wielen, met een rat in een rat enzovoort. Hij zegt, het zijn waarschijnlijk rupsbanden geweest dus. Duitsers en rupsbanden. Maar laat me zitten. Ja, ik ben nog van 1945, dus ja, dan krijg ik de verkeerde. Maar goed, en een uitspansel, een drakaar, dus een soort boog van... Dat is de ideale vorm van een ruimtevoertuig, zo min mogelijk oppervlak. Dus een bol. U weet de eerste kunstbaan, hoe heet het, de ding Sputnik. Het was toch ook een bol, dat weet u toch nog? Nou ja, dat is lang geleden, maar toen maar. Dus dat was een uitspansel en raderen enzovoort. En dan wat vreemde figuren die daar beschreven worden. En licht dat het verspreidde. En het ding kon alle kanten oprijden. Althans zich bewegen met raderen enzovoort. Dus dat was een ruimtevoertuig. En dan die Von Däniken heeft kennelijk niet begrepen dat het daar gaat. Niet om een ding, maar om een visioen. Ezechiël. Het was ook niet in Jeruzalem. Ezechiël was onder de ballingen aan de rivier de Chebar. Zoek je op in je Bijbel. Dat blijkt het gebied te zijn waar de 10 stammen in ballingschap waren. Niet de 2. Het is dus ook niet Joods, Ezechiël. Nee, waarom men dat niet weet? Ja, vraag het mij niet. Of het bij mij in de boeken staat? Nee, ook niet. Nee. Dat is het nou juist. De lui schrijven het ook maar van elkaar over. Maar je moet gewoon de Bijbel, Geba. Ja, je komt buiten het vierkantje terecht. Het is niet Joods. Dus bij de 10 stammen is Ezechiël enzovoorts. Bij de rivier de Geba. En daar krijg je een visioen over de situatie in Jeruzalem. En dan ziet hij in een visioen een uitbeelding van uitbeelding. Een teken, een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, van Christus dus. Ja, Want Christus is het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid. Dus als je een uitbeelding vindt van Gods heerlijkheid, dan krijg je een afbeelding, uitbeelding van Christus. Ja, en die raderen, nou ja, raderen beelden uit de voortgang van de geschiedenis in het algemeen en wedergeboorte in het bijzonder. Meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Het woord voor rad is trouwens het woord voor wedergeboorte. Ja, Gilgal, Galgul. Nou ja, laat maar. Maar hij ziet dus een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Of zullen we zeggen van de Heer in heerlijkheid. Hij ziet niet de Heer in heerlijkheid. Hij ziet er een uitbeelding van, een teken. U kent toch dat beeld van Agnus Dei, het lam Gods. Een lammetje, een liggend lammetje met een kruisje ervoor of zo. Dat is niet Christus, het is een uitbeelding van Christus. Niks moeilijks aan. Lijkt hij op Christus? Nee, maar hij beeldt het wel uit. En het visioen uit Ezechiël, lijkt het op Christus? Nee, maar hij beeldt het wel uit. Daar gaat het maar om. En wat Ezechiël ziet, is dus dat de heerlijkheid des Heren, de verheerlijkte Christus, de Messias, verdwijnt uit Jeruzalem. En dat gebeurt in zijn dagen min of meer, doordat in zijn dagen inderdaad een eind komt aan het tweestammenrijk van Israël en ook aan Jeruzalem dat verwoest werd. In zijn dagen, maar hij was er niet bij, hij was onder de ballingen, onder de 10 stammen van Israël, die via Ezechiël op de hoogte gebracht worden van wat er met Jeruzalem gebeurt. En er staan de data bij, wanneer het gebeurde en wanneer zij het bericht kregen van de val van Jeruzalem enzovoort. Lees het maar na. Dat is niet in Babel onder de 2, maar dat is onder de 10 stammen van Israël, uitdrukkelijk aan de rivier de Chebar. Dat Ezechiël daar ook bezoek kreeg van Joden die in ballingschap waren in Babel. Dat is ook zo, dat wordt ook beschreven. Kijk het maar na, het is allemaal echt waar. Dat men dat mist in de commentaren, ja, kan ik toch niet helpen, dat weet ik ook niet. Maar het is toch een beetje dwaas om te zeggen, wij kennen geen rivier Chebar, maar dat is nog mooi als ze dat zeggen. Dan kennen ze het niet, maar dan moet je je Bijbel eerst maar lezen. Of gewoon de atlas pakken, dat heb ik ook gedaan. Staat gewoon op de kaart. Op een moderne kaart ook, ja. Gabor. Ja. Maar goed, en dan komen ze met een verhaal van, ja, waarschijnlijk, maar het woord waarschijnlijk is in de loop der jaren verdwenen. Maar dan is het een kanaal wat gegraven is ongeveer in de buurt van Babel. Een kanaal, een verbindingskanaal tussen de Eufraat en de Tigris. Want die komen daar tamelijk dicht bij elkaar. En het schijnt dat daar ooit een kanaal geweest is. Het schijnt dat iemand heeft daar gegraven in de grond. En gezegd, er kan wel een kanaal geweest zijn. Zou het een kanaal geweest zijn? Ja, zou best wel een kanaal. Heb je het ook gehoord? Er is een kanaal geweest daar. En zo komt het in de boeken. En misschien was het er ook wel. Maar om dat nou een rivier Chebar te noemen, terwijl er een rivier Chebar bestaat, zoals iedereen weet. Ja, nee, dat ligt alleen niet in Babel. Maar dat is het misverstand. Men zegt de Bijbel is Joods en de Joden waren in ballingschap in Babel. En Ezechiël is dus in ballingschap onder de ballingen. Dan is hij dus in Babel en onder de 2 stammen. Nee, hij is aan de rivier Chebar. Hoeveel keren staat het er in Ezechiël? Ik wist het ook niet. Toen heb ik een keer de Bijbelse atlas uit de kast getrokken. Nou, ik heb er een stuk of wat. Want je weet het maar nooit. Maar daar staat hij gewoon op. Alleen niet in Babel. Het is een paar 100 kilometer noordelijker. Bestaat gewoon. Nou, daar was Ezechiël, maar dat is het gebied waarvan de Bijbel zegt. Want de naam staat in de Bijbel in dat verband ook, waarin de 2 stammen, de 10 stammen, sorry, zijn weggevoerd geworden. Daar was hij dus, en dat betekent dat die lui in hun ballingschap mededeling kregen van de ondergang van Jeruzalem. de hoofdstad oorspronkelijk van heel Israël en later na de splitsing van het Rijk alleen van de twee stammen van Israël. Toen zei iemand, ja, maar hoe kunnen de Joden nou een boek hebben wat afkomstig is van de 10 stammen van Israël? Dan zeg ik, nou ja, hoe kan het nou dat ik in mijn boekenkast 1,5 meter boeken heb staan van Karl May? Dat is toch een Duitser? Kan ze aan de straat zijn en die kwijt, want mag niet meer, hè, Karl May. Het zijn Indianenverhalen. Alleen ik dacht dat dat van Karl Marx was, maar... Indianenverhalen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. We zullen het er niet over hebben. Oh, zo kan dat niet. Wat is dat voor dwaasheid? Meerderheid van de boeken die ik heb, die zijn trouwens in het Engels. Hoe kan ik die hebben? Ja. Hoe kan een Jood nou een boek hebben van de 10 stammen? Waarom zou dat niet kunnen? Die leven een paar honderd kilometer hooguit verderop. Bovendien, ze hebben ze, want wij kennen trouwens apocryfe boeken. Van het Oude Testament, zal ik maar zeggen, uit die tijd. Apocryfe boeken, waarvan de geschiedenis zich afspeelt onder de 10 stammen van Israël. En ze zijn ons overgeleverd door de Joden. Die contacten waren er. Dat is geen enkel probleem, toch? Bovendien, als ik dit soort dingen vertel over die 10 stammen, dan zijn er nogal wat die zeggen, nee, maar de 10 stammen zijn opgegaan in de Joden en ze zijn gezamenlijk uit de ballingschap teruggekomen. Nou ja, daar heb je meteen een antwoord op de vraag, hoe kunnen de Joden nou het boek Ezechiël hebben als dat onder de 10 stammen geschreven is? Wat je maar wil, hoor. Het is allemaal zo... Zo kort door de bocht en zo onwetend allemaal. Daar wind ik me wel over op. Je kunt dat toch weten? Zie? Nou ja. Heerlijkheid des Heren. Ezechiël kreeg te zien dat de heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem. Dat is in zijn dagen gebeurd. Jeruzalem is verwoest en de troon van David, van het Davidische huis, is in zijn dagen inderdaad uit Jeruzalem verdwenen. Hoe die route gegaan is, weet ik niet precies. Want ik weet niet hoe je uit Jeruzalem of directe omgeving zou moeten reizen naar Egypte. Want de route ging via Egypte. Dat staat in Jeremia. Dat Jeremia vertrok uit Judea met medeneming van des konings dochteren enzovoort. Zij waren de erfgenamen van de Davidische troon in Jeruzalem en zij verdwenen uit het land. Of de route ging over de Olijfberg, dat hangt er vanaf welke route je kiest. Maar één van de grote karavaanwegen, routes van Jeruzalem naar Egypte gaat inderdaad eerst over de Olijfberg en dan de Wadi Araba uit langs de Dode Zee naar het zuiden. Je kunt ook nog eerst een stap verder en dan via de Kings Highway naar het zuiden kom je langs Petra. En dat is de route naar Egypte. Nou ja, meer kan ik daar niet over vertellen. Of dat dus over de Olijfberg gegaan is toen, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat toen in tweede instantie de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween, namelijk in de dagen van waar wij het nu over hebben, de dood en opstanding van Christus, verdween de Heer uit Jeruzalem in laatste instantie via de Olijfberg. En in de voorgaande weken al aangekondigd, omdat hij overnachtte op de Olijfberg, voor zover hij lichamelijk hier op aarde ergens moest overnachten. Heb u dat nog? Daar is zij dus het laatste gezien. De Olijfberg. En wat Ezechiël zag, dat wordt beschreven in Ezechiël 11 uiteindelijk. Dat visioen van de heerlijkheid des Heren begint gewoon in hoofdstuk 1. Maar hij ziet de heerlijkheid des Heren in laatste instantie in Ezechiël hoofdstuk 11. Let op, het is een visioen. Het was niet in Jeruzalem, hij zag het in Jeruzalem. En dan staat er. Vers Vers 22, aan het eind van hoofdstuk 11. Toen hieven de cherubim, de cherubs, want die maakte deel uit van het visioen, de vier cherubim, de vier dieren. We kennen ze uit de Openbaring ook natuurlijk. En uit Jesaja 6. Toen hieven de cherubs zijn vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad. In een visioen. Nog een keer. En stond, dat wil zeggen, stelde zich, ging staan, stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Nou, daar is geen twijfel over mogelijk. Letterlijk oostelijk van Jeruzalem, recht ten oosten van Jeruzalem, is de Olijfberg. Dat het zuidelijkste deel is van een langere bergrug die naar het noorden verder wegloopt, dat is ook zo. Manscopius. Maar de Olijfberg recht ten oosten van Jeruzalem en van de Tempelberg, dat weet iedereen die er ooit geweest is, toch? De heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam de geest mij op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerden en een gezicht dat ik gezien had voer van mij op, enzovoorts. Dat is het laatste wat Ezechiël zag van de heerlijkheid des Heeren. Op de Olijfberg. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of het betekent helemaal niks en het is flauwekul en het is onzinnig dat het beschreven staat, want wat maakt het uit? Of het is de uitbeelding van de Heer zelf in zijn eerste komst, die het laatste gezien is op de Olijfberg. Die de stad heeft verlaten, zijn positie in het midden der stad. Dat is de positie van de troon, fundamenteel. Geometrisch misschien niet, maar overdrachtelijk wel. Het midden is de plaats van de dominantie. Daar verdween hij uit. En hij is laatst gezien op de Olijfberg. De heerlijkheid des Heeren is daar niet gebleven op de Olijfberg, maar het visioen houdt daarop. Gebeurt dat nog? Nou, en dat rijmt volkomen hier op Handelingen 1. Dan weet je dus hoe het ervoor staat. Zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël oprichten, ongeacht wat het precies betekent, het antwoord is nee. Hij verdwijnt. Dit is het antwoord. Hij verdwijnt vanaf de Olijfberg en je vindt dus, als u het mij vraagt, een ondubbelzinnige verwijzing naar de profetieën van Ezechiël. En dan nog een keer erbij, en dat was niet iemand uit Juda. En het was niet onder de Joden. Die hebben daar geen deel aan, hebben dat ook niet gezien. Maar dit is bekendgemaakt onder en aan de 10 stammen van Israël. In het buitenland. Heb je dat? Aan de ballingen, aan de rivier de Gebar, enzovoorts. Waarna ik erop wijs dat ook het woord Gebar een van de anagrammen is van het woord cherub. En van, dus van begoer, bagar en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is het woord voor het eerst geboorterecht. En de zegeningen daarvan. Berech, Baruch. Zegeningen. Knieën ook. Je moet eerst op de knieën om gezegend te worden. En om deel te krijgen aan het eerste geboorterecht. Het is allemaal hetzelfde woord in beginsel. Cherub. Cherubim op het verzoendeksel bij de hof. En ook in deze visioenen van Jesaja 6 in Ezechiël. Zijn allemaal, en in Openbaring natuurlijk als de vier dieren. Zijn de uitbeelding van de eerstgeboortepositie van Christus. En impliciet die van de gemeente dus. Maar dat is wat het is. Dat is de Olijfberg. Zie? Nou, wat lezen we nog meer? Dat het is de Olijfberg. De berg die genaamd wordt de Olijf. Zacharia 14 heb ik gezegd. Noteren me als u het lijstje maakt. Dat te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan heb je hier nog. Welke is nabij Jeruzalem? ook een beetje onbenullig, hè? Dat dat erbij staat. De olijfberg. Staat daarbij Jeruzalem. Ja, ja, dat is erbij. Is de paus Rooms-Katholiek? Olijfberg bij Jeruzalem, ja. Natuurlijk, dat weet iedereen toch? En er staat er ook nog bij liggende en sabbatsreizen. Vandaar. Oké, ja, dat zal wel. Welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreizen? Hoe lang precies een sabbatsreizen is, daar heb ik het maar niet over met u. Want ja, zo uitgebreid wou ik het nou ook weer niet vertellen. Maar het idee is, luister goed, het is een plaatje. Waarbij het plaatje staat, dit is een sabbatsreizen. Dus, hoe groot is de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem? En het antwoord is, en zaterdag. Te moeilijk? en sabbat. Wanneer komt de Heer naar Jeruzalem? Nou ja, daar gaat eerst een sabbat overheen. Maar wat is een sabbat? Ook een andere vraag, want dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Meerdere schriftverdelen tegelijk. Oké, de Heer is gestorven. Wanneer staat hij op? Ja, daar gaat eerst de zaterdag overheen. Er ligt de sabbat tussen. Hoe weten wij dat? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Ze moesten hem een beetje versneld ook van het kruis halen. Omdat die vervelende sabbat nou eenmaal begint halverwege de vrijdag, hè? Dat weet u toch, hè? Ik neem aan dat u dat weet, maar de kans is niet zo groot. Maar meestal weten mensen dat niet, helemaal niet, hè? Die laten zich wijsmaken, omdat het in alle boeken staat, dat de Bijbelse, dan wel de Joodse dag, begint bij zonsondergang. De dag begint, moet je je voorstellen, de dag begint als het nacht wordt. Dat kan helemaal niet. Dat is ook niet zo en dat staat niet in de Bijbel. En dan zeggen ja, maar de Joden zeggen, ja, die Joden kunnen ons nog meer vertellen. Maar dat is niet waar. Het is Genesis 1, het is avond geweest, het is morgen geweest. En de morgen, dat is de nacht en het opgaan van de zon, dat is het. Eigenlijk de dageraad moet het eigenlijk zijn, maar goed. De zoveelste dag. En zelfs Ouweel is het daarmee eens. Die zei, ja, dat is zo, in Genesis 1 begint de dag bij zonsopgang. Maar dat is de uitzondering, zegt hij erachteraan. Nou heb ik dat niet goed gehoord, dus hij zegt dat is de uitzondering. Nee, dat is niet de uitzondering, dat is de regel. En er is maar één uitzondering, niet bij het Jodendom, maar in de Bijbel, wat niet hetzelfde is. In de Bijbel is er maar één uitzondering, dat is de Sabbat. En de Sabbat is gewoon de zevende dag, elke zevende dag. De laatste dag van de week dus, logischerwijze. En daar is ook maar één uitzondering op trouwens. En die ene uitzondering is de Grote Verzoendag. En al die andere dagen waarop feesten zijn, kan best zijn dat er staat geen dienstwerk zult gij doen of wat dan ook. Maar het is niet een sabbat in Bijbelse betekenis van de term. En een gewone dag begint bij zonsopgang. Hoe laat was de negende uur ook alweer? Hoe laat was de derde uur ook alweer? Ik ben in Handelingen 2. Ik blijf bij mijn onderwerpen. Vers 15. Deze zijn niet dronken, want het is pas de derde uur. De derde uur, wanneer is men begonnen te tellen? Bij zonsopgang. De dag begint. Dag is licht per definitie. Dag is zonsopgang. En de Sabbat is de uitzondering. Maar ja, zo doen ze dat met de Bijbel. Ze maken van de uitzondering de regel. En dus ben je het hele idee kwijt. Heb je dat? Is Jezus de Zoon van God? Nou, niks bijzonders is hij altijd al geweest. Zal hij ook altijd zijn, gisteren, heden, tot in eeuwigheid. En zonder begin, zonder einde. Wat betekent het dan nog? Goed geantwoord. Niks. Statisch, iets over goddelijke natuur of zo. Het betekent niks meer. En wat Petrus hier roept, zo weet het dan zekerlijk dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en Christus gesteld heeft. Betekent niks, want men gelooft toch dat dit het altijd al was. Men is het dan kwijt. En dat is met die dagen ook zo. Een Bijbelse dag begint logischerwijze bij zonsopgang. Alleen de Sabbat als specifieke feestdag, als gezette hoogtijd des Heren. Want in de opsomming van de gezette hoogtijden des Heren staat de Sabbat voorop. Leviticus 23, lees het maar na. Die komt eerst en dan wordt gezegd dat de Sabbat, de gezette, niet de zevende dag van de week, maar de Sabbat, de gezette hoogtijd des Heren, aanvangt op de avond van de zesde dag bij zonsondergang en duurt tot de avond van de zevende dag bij zonsondergang. Maar de kalenderdag, het nummer op de kalender, begint heus pas bij zonsopgang. Heb je dat? Doe nog zo'n voorbeeld. Kan het? Oh ja, kan. Volgens de Rosh Hashanah, de Mishnah Rosh Hashanah heet dat. Dat wil zeggen volgens de leer van het begin van het jaar, Hashanah, Rosh Hashanah, het begin van het jaar, is de eerste van de eerste maand. Van de maand Nissan, Aviv ook wel genoemd in het Hebreeuws. Nissan is Aramees. Op de eerste maand begint een nieuw jaar voor de berekening van de feestdagen en voor de berekening van de regeringen der koningen. De eerste van de eerste maand, dat komt u bekend voor, dan begint het nieuwe jaar. Maar het kalenderjaar begint heus pas op de eerste van de zevende maand. En dan vieren de Joden echt een nieuw jaar, want dan gaat de scheurkalender eraf en dan krijg je een ander jaarnummer. Niet op 1 Nissan, maar op 1 Tisri. Een half jaar later, in september. Het moet een deze dagen geweest zijn inmiddels, denk ik. Ik heb het niet bijgehouden. Heb u dat nog? Dus bij gelegenheid, voor bepaalde doelstellingen begint het jaar in de op maand nummer 1 en voor andere de zaken begint het gewoon op maand nummer 7, die vroeger trouwens maand nummer 1 was, maar dat was voor de uittocht uit Egypte. Laat het maar zitten. Nou, met de Sabbat begint niet bij zonsopgang, maar bij zonsondergang van de dag daarvoor. En terwijl het dus nog zaterdagavond is, is het geen Sabbat meer. Dat is het uitzonderlijke. En de datum verspringt ook niet bij zonsondergang, verspringt pas bij zonsopgang. En het hele punt is dat dat een profetische betekenis heeft, met name voor de toekomst. Want terwijl voor de wereld het licht uitgaat, aan het eind van de 70ste week van Daniël, en de dag des Heren begint, begint voor Israël reeds de Sabbat, namelijk het geopenbaarde koninkrijk. Heb u dat? Het begint vroeger dan voor de rest van de volkeren. Het begint namelijk bij Israël en tamelijk vroeg. Nou ja, meer kan ik daar nou zo gauw niet over zeggen. Maar die Sabbat, die kennen wij, want op de avond van Goede Vrijdag. Ach ja, ik weet dat er mensen zijn die hebben uitgerekend dat het op woensdag is. Met alle respect voor dokter Bullinger, zal ik het nog eens zijn noemen. Met alle respect, en dan meen ik ook echt alle respect voor dokter Bullinger. Maar zijn poging om te rekenen dat de Heer 3 dagen en 3 nachten, stuk voor stuk geteld, 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest is, is absurd. Ik heb grote medelijden met de man, met het idee alleen al. Hoe knap hij ook wat uitgedacht heeft, maar dat heeft niks niks mee te maken. Het idee is absurd, want we weten alle dat hij begraven is geworden op een avond tegen zonsondergang. En dat hij op een ochtend bij zonsopgang is opgestaan. Dus hoe je dat ook rekent, het kan niet kloppen dat er 3 avonden en 3 nachten waren. En als u zegt, maar het staat wel in de Bijbel, dan is het heel eenvoudig antwoord dat dat een Hebraïsme is. Dat hoe noem je zoiets, een jargon is, idioom heet dat. Hebreeuws idioom voor 3 etmalen en dat is het dan. Want er zijn genoeg schriftplaatsen die zeggen dat hij zou opstaan ten derden dagen. Dus dat kan al nooit zijn na 3 dagen en 3 nachten. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Je kunt er met elkaar over discussiëren. Niet met mij, want daar ben ik te oud voor. Daar heb ik al lang achter me gelaten, die dingen. Heeft geen enkele zin. Je komt daar echt niet uit. Het is gewoon niet zo. Wat je vindt is, de Heer werd voor de aanvang van de Sabbat begraven. Daarna ging er een Sabbat overheen, plus een nacht. Zaterdagavond. Dat is na de Sabbat. Maar nog niet een nieuwe dag. Het was wachten op een nieuwe dag. Dat dan strikt genomen volgens de officiële inclusieve rekenwijze de 3e dag was. Want hij stierf op vrijdag, werd begraven op vrijdag, zo zonder meer. Dat is dag 1. Dag 2 was de zaterdag, was hij in het graf. Dag 3 is de zondag en die brak aan, toen stond hij op. De inclusieve rekenwijze wil zeggen een deel voor het geheel. Met dank, ik roep nou toch namen van Londenaren, dus vooruit me weer. Dus Sir Robert Anderson zegt, als bij ons iemand voor 3 dagen in de gevangenis moet, gaat het ook zo. Dan is hij er maar 2 nachten. Het is zo. En dat schijnt nog zo te zijn trouwens, maar ik heb er niet zo heel veel ervaring mee. Met die dingen, maar toen maar. Dus gewoon 3 etmalen, de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten wordt trouwens in de Bijbel in dit verband alleen gebruikt naar aanleiding van, naar aanleiding van het boek Jona, waarbij Jona als voorbeeld gebruikt wordt. En dat is dus Hebreeuws uit het Oude Testament. En die hebben verder geen woord voor een etmaal of een kalenderdag. Dat heet gewoon dag en nacht. En dan heet het niet 3 dagen en 8, maar het heet 3 dagen en 3 nachten. Bij elk zelfstandig naamwoord wordt het telwoord herhaald. Er is niks moeilijks aan. En in de geschiedenis wordt ook bevestigd dat dat zo is. Want er zijn meerdere gelegenheden in de Bijbel waarbij sprake is van na 3 dagen en dan is het op de 3e dag enzovoorts. Er is niks moeilijks aan, maar toch maar. En Boelingen spreek ik later nog wel eens. Ik verheug me erop. Echt, dat ben ik. Ja. Nou goed, en wat we dus vinden is dat tussen dood en opstanding, tussen verscheiden en weer verschijnen, verdwijnen en verschijnen dan, daartussenin is het Sabbat. En de Sabbat, die ene dag tussen de dood en de opstanding van Christus, is een uitbeelding van onze bedeling. En het illustreert dat God in onze dagen niks doet aan de wereld. Hij heeft zich daarvan teruggetrokken en wij leven dus in de Sabbat. Heb je dit nog? Je kunt om je heen kijken wat je wil, maar je kunt niet de vinger leggen bij kijk, zie je, dat is wat God doet. Er zijn wel mensen die dat aanwijzen. En denken waarschijnlijk ook nog dat het waar is ook. Maar te bewijzen valt het nooit. En met de Bijbel in de hand al helemaal niet. Heb je dat? God doet niet een werk aan de wereld. God werkt wel, maar niet aan de wereld. En wat die Sabbat betreft, 7 dagen of 6 dagen zult gij uw werk doen en uw werk zult gij niet doen op de 7e dag. Mag je dan niet werken op de zevende? Jawel, als het maar niet jouw werk is. Dus zei de Heer, hoezo Sabbat? Mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. En de wereld is een Sabbat, is een rust. De Heer bemoeit er zich niet mee, laat het voor wat het is, maar hij doet wel een werk. En trekt er ons uit. En als u de vergelijking niet volgt, dan moet ik u verwijzen naar Hosea 6, vers 2, denk ik, of 3. Die tekst van na twee dagen, vers 2, dank je, Hosea 6, vers 2. Na twee dagen zal de Heer ons doen verrijzen, weer levend maken, en op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Dat is na twee dagen en op de derde dag. En het heeft een vervulling in de opstanding van Christus ten derde dagen. Maar lees het verband maar. Het heeft net zo goed een vervulling in verband met de wederkomst van Christus en de wedergeboorte van Israël als volk hier op aarde. Ten derde dagen. Enzovoorts. Heb u dat nog? De opgestane zal zich pas bekendmaken aan de wereld nadat die tegenwoordige Sabbat voorbij is. Ja, dat is wat het is. Dat is het verschil tussen de Olijfberg en Jeruzalem. De Heer vertoont zich op de Olijfberg, maar niet in Jeruzalem. Dat is pas na die Sabbatsreizen, om zo te zeggen. En waarschijnlijk vindt u het allemaal ver gezocht. Maar ja, het is gratis. Ja, maar mijn vraag is altijd geweest, waarom staat zoiets hier? Wat voor zin heeft dat? Wat maakt het ons uit hoe ver het daar vandaan is? En bovendien, daartussenin, tussen de Olijfberg en Jeruzalem, heb je wel het zwarte water. De Kedron, de dood. Zie? Nou, dat is de situatie van de wereld. Dood voor God. Pas aan de andere kant gaat het verder. Nou ja, als het verder gaat, kom je aan de andere kant. Net hoe je het zeggen wil. Maar dat is wat het is. In de toekomst zal de Heer opnieuw op de Olijfberg verschijnen. Voor Jeruzalem. Maar het is nog niet de tijd van de herbouw van Jeruzalem. Dat komt later. Maar ook niet een tijd van de intocht. De Heer trekt zich terug met gelovigen naar Petra. Maar ja, dat is uit het Oude Testament te concluderen. Maar het verklaart tegelijkertijd waarom de Heer in de tijd tegen Petrus zei, toen Petrus zei van gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Toen zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan kun je lang praten over waarom zegt de Heer dat en wat bedoelt u met Petra. U weet wat de Romeinse variant is dus, hè? Petra is Petrus en de kerk wordt gebouwd op Petrus en daarna op zijn opvolgers. Die lui met die sleutel, weet u wel. En, ja, uit Leiden? Nee, dat is wat anders. Dat is een andere sleutel. Maar doe maar. Men heeft een moeite met de term, maar de echte achtergrond daarvan is natuurlijk dat je uit de Bijbel, uit het Oude Testament kunt leren dat de bouw van Israël onder het Nieuwe Verbond en onder de Messias begint in Petra. Dat in Edom, waar ze vroeger niet doorheen mochten, via de koninklijke weg, waar ze wel langs zullen gaan in de toekomst. Omdat Israël alsnog zal verzameld worden bij Petra, namelijk bij de verhoogde slang. Ja, ik moet een beetje aardrijkskunde gestudeerd hebben. Maar toch maar. Bij de verhoogde slang, want dat is daar. Bij de hoofdstad van Edom, enzovoort. Waar ze moesten leren, althans waar ons geleerd wordt, dat je door die slangen daar beneden gebeten wordt, maar je moet omhoog kijken. En dan, zien jullie daar bovenop die berg zien? Kan je nog voor de geest halen? Of was je er niet bij? Bij het slangenmonument, een snake monument bij Peter, de verhoogde slang. Nou, vanuit die locatie zal men alsnog naar Jeruzalem optrekken, althans naar waar ooit Jeruzalem lag. Vanuit daaruit zal het koninkrijk gebouwd worden. Van Esau naar Jacob. Heb je dat nog? Of van Amalek, mag ook. Van Esau, Amalek, naar Jacob. De eerste geboorterecht wordt overgedragen, wordt van de een naar de ander. Van Esau naar Jacob. Dat gaat zich in de toekomst daar afspelen. Zie, maar inderdaad, Dat is toekomst. En tot op heden is dat verhaal niet verder. Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik wil zeggen, ja, niet maar op dat Petra waar de Oude Testament over spreekt. Maar dan in het Hebreeuws. Sela heet het dan dus. Hè? Petra is Grieks. Enzovoort. Maar op een hoger niveau zal de Heer in onze dagen niet zijn koninkrijk openbaren, maar zijn gemeente bouwen. Zie je? En voor zover Sela of Petra een schuilplaats is in de rots, moet ik u zeggen dat, hoe heet die man ook alweer, die Engelsman, ik ben zijn naam kwijt, die van de rots der eeuwen. Ik ben zijn naam kwijt. Dat is de leeftijd. Toplady. Ik weet dat het een beetje een vreemde naam is die ik verdrongen heb. Maar de man heette Toplady. Van zijn achternaam. Ja. Er staat er netjes aangegeven op de plek zelf. Heb je dat ook nog eens ooit gezien? Staat netjes aangegeven dat het daar was. Rots der eeuwen. Enzovoort. Nou ja. Zoiets. Die rots waarin Rock of Ages enzovoort, waarin men zou schuilen, voor zover de Bijbel daarover spreekt, dat de rotssteen de basis en de schuilplaats is voor de gelovigen enzovoort. Ja, dat is allemaal de verwijzing naar Petra, de plaats letterlijk op aarde van waaruit het koninkrijk gebouwd wordt. Maar op een hoger niveau, het is gewoon Christus die de rots is, de rotssteen Israëls, die zij in vergetenis gesteld hebben, staat er in Deuteronomium 32 of zo, daar in de buurt, enzovoorts. En daarvan zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarbij dus gemeentelijke waarheid verborgen lag, of althans ontleend wordt aan oudtestamentische profetieën. Dat is waar het over gaat. En dat komt op deze bladzijde naar boven. En al die namen die hier genoemd worden, alles wat ons hier voorgeschilderd wordt, dat is allemaal illustratief voor de situatie waaronder wij leven in onze dagen. Niet omdat dat na Petrus, pas onder Paulus, veel later zou gerealiseerd worden, maar omdat de Heer zelf dat hier al gerealiseerd heeft. En of Petrus dat wist, ja, dat doet weinig ter zake, maar dat zei ik u al. Wij leren het hieruit. Nou ja, het volgende punt wordt dan, maar ik moet nou ophouden natuurlijk, dan staat er, ze gingen naar Jeruzalem, sabbatsreis, en als ze ingekomen waren, in Jeruzalem namelijk, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. En blijven, goede mensen, blijven betekent wonen. Niet alleen in het Afrikaans, maar ook in het Nederlands, alleen hebben we er dan van gemaakt, verblijven. Ik weet nog dat iemand in Afrika vroeg, waar blijf jij? Dat is gewoon, waar woon jij? Of waar logeer je? Waar blijf jij? Ja, waar woon jij? Betekent dat. En in de Bijbel betekent dat ook. Blijven wil zeggen, verblijven, je vaste thuis hebben enzovoorts. En hier staat dus dat de discipelen verbleven, bleven, hun domicilie, hun domus, hun thuis. Dat is weer Latijn, vooruit maar weer. Dat ze hun thuis hadden in die opperzaal. Is dat dezelfde opperzaal van 50 dagen geleden? Nou, 57, 55 dagen geleden. Ja, dat lijkt me wel. Bent u nog die opperzaal? Daar vind je dus ook al gemeentelijke waarheid, want de vraag was, zoekt u het maar na, de vraag was, waar wilt gij dat we u het paasmaal bereiden? Ik zal niet de naam van Boerdersje noemen, maar er zijn mensen die hebben uitgevonden dat het toch niet het paasmaal was. Of dat het was wel een paasmaal, maar niet het echte. Of dat we wel 3 dagen achtereen paasmaal vierden en zo wordt het verziekt, want je moet toch komen aan 3 dagen en 3 nachten. Ja, zuster, u schudt het hoofd, maar het is bloedserieus hoor. Theologisch allemaal verantwoord wat ik nu zeg. Daar word je niet vrolijk van. Maar waar wilt gij dat u paasmaal bereiden enzovoort. En dan zegt de Heer tegen hem, tegen de discipel, dan stuurt hij 2 mensen uit. 2 mannen. Nee, ze heten dit keer niet Mozes en Elia, maar dat is uitzonderlijk. Dus stuur twee mannen uit. We hebben het nog niet over die twee mannen gehad. Hè. Zeg het maar even, de volgende keer misschien nog. En stuur die twee discipelen uit. En die zegt, je gaat naar de stad en dan zie je de waterman zie je daar lopen. Dat is ook cult, waterman, dat heeft iets met sterren te maken. Die man met die kruik op zijn schouder, dat is de waterman. En de waterman is een uitbeelding van de Heilige Geest. Dat is Christus, maar dan die zich verbergt, die zijn werk doet, niet door kracht, maar niet door geweld, maar door zijn geest. Dat is ook Zacharia, maar nou hoofdstuk 4. Die waterman en de volgende man met die kruik water, stromen van levend water uit zijn binnenste, weet je wat. Volgende die man met die kruik, een beeld van de geest, en dan kom je in een toebereide opperzaal. Heb je dat nog? En die man met die waterkruik heet Zulk Een. Ik ben de vertaler zeer dankbaar. Hij heet Zulk Een. Staat erbij, Zulk Een. Zoek je in de Bijbel op, zijn er nog meer die zo heten? Ja, ze zijn familie van David. Sterker nog, stonden voorop in de rij van de bij het erfrecht op de troon in de tijd. Die was er nog niet in het huis van David, maar in de boek Rut. Wij kennen Boas. Maar dat was nummer 2 in de rij. Hè? Dat was Harry, zal ik maar zeggen. Harry. Maar laten we zitten. Maar je had ook een William. Die stond eerst in de rij. Het is een oudere broer kennelijk. En die heette Plony Almoni. Vertaald met Zulk Een. Die had ook een eigen terrein en een eigen erfenis. Staat er allemaal bij. David vluchtte er later naartoe. Want het was al jaren in de familie. De plaats van Zulk Een enzovoorts. Nou, die Zulk Een is een beeld van Christus in onze dagen. Je kan ook zeggen van de Heilige Geest enzovoorts. En in die plaats moet je wezen vandaag, want daar doet hij zijn werk. Dat is de plaats van Zulk Een. Uit de geschiedenis van David. Heb u dat nog? En de Heer zegt tegen zijn discipelen, je gaat naar de stad, dan vind je Zulk Een met die kruik water. En die, dat is dus ook uit het huis van David. Of het allemaal letterlijk zo is, dat maakt niet uit, het is zo. Letterlijk. Of het echt Jozef van Arimathea was, de oom. Ja, waarom niet? Die Plony Almoni was ook de oom van, nou de oud-oom van David, waarom niet? Zou het best kunnen. Weet ik niet, maar dat er iets is met koningschap en zo. Ja, je volgt Plony Almoni, maar die naam kennen we, en die brengt je, ja, niet in het paleis op de troon, maar in een opperzaal. Dan kan je toch niet ontgaan dat dat een beeld is van de hemel en van een verborgen koninkrijk. En het is ook niet de eerste keer dat de opperzaal in de Bijbel genoemd wordt. Het is een beeld van de hemel. En daar gebeuren merkwaardige dingen, kan ik u wel zeggen. In het algemeen, daar brengen ze de doden naartoe of zoiets, of zoiets. Of daar waren ze, die doden, dat doet er niet zoveel toe. En daar worden ze tot leven gewekt. Ik heb het 4 gevonden in de Bijbel zo. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want ja, het is inmiddels de hoogste tijd. Dus ik beloof u dan dat als ijzer wederdienende en the good Lord willing and the creeks don't rise, dat we dan in november hier verder over spreken op onze volgende contactdag. Te beginnen dus bij de opperzaal en dan moeten we ook die twee mannen nog even niet vergeten. Dit zeg ik tegen mezelf, dan hoor ik dat later en dan denk ik, oh ja, goed. Dus voor nu zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dat profetische woord dat zeer vast is. Waarvan u ons gezegd hebt dat we het zouden onderzoeken, omdat die woorden, de schriften, ons getuigen van u, van wie u bent uiteraard, en dus van wat u doet. En we zeggen u dank in het bijzonder dat wij deel mochten hebben, mochten krijgen aan dat werk dat u ook in onze dagen voltrekt, weliswaar verborgen voor de wereld, maar niettemin van oudsher, van tijden der eeuwen, niet geopenbaard, maar wel vastgelegd in de woorden der profeten. En we danken u dat we die dingen mogen leren verstaan. En hoewel de wereld om ons heen bepaald niet een demonstratie is van uw verlossende werk, dat we toch zeker kunnen zijn van uw verlossende werk ook aan ons, omdat wij het vinden in uw woord. Op zodanige wijze dat wij toch moeten besluiten dat dat woord nooit het werk van mensen kan geweest zijn. En daarom willen we u dankzeggen dat we hier mochten zijn ook vandaag weer, om dat woord te openen, om het in onze harten te laten planten, om die woorden te bewaren in onze harten, in het vertrouwen dat u die woorden zult uitwerken ook in onze levens. Opdat we door dat woord niet alleen zouden wedergeboren worden, maar ook zouden opwassen in kennis, in genade, in mannelijke rijpheid, zoals uw woord dat zegt, opdat we bekwaam zouden worden om u te dienen, niet alleen nu, maar in alle eeuwen. We danken u voor dat grote voorrecht. We danken u ook dat, hoewel wij dit niet werkelijk kunnen bevatten en omvatten, dat we niettemin ons vertrouwen mogen stellen op u en dat woord dat u ons hebt nagelaten, dat wij dagelijks mogen en kunnen openen, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op de gang van zaken om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt. Amen.